Economenpanel.
De ECB, de Fed en de Bank of England verhogen de rente met 50 basispunten. En de AWBN waarschuwt dat loonsverhogingen de inflatie alleen maar verder aanwakkeren. Dat en meer bespreek ik in het Economenpanel met Bert Colijn, senior-econoom bij ING, en Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University. Welkom, heren. Laten we maar beginnen bij die centrale banken. Want na de Fed en de Bank of England verhoogde inderdaad ook de ECB de rente met 50 basispunten. Christine Lagarde, de president van de ECB, zei daar afgelopen donderdag het volgende over.
The governing council today decided to raise the three key ECB interest rates by 50 basis points. And based on the substantial upward revision to the inflation outlook, we expect to raise them further.
Bert, die 50 basispunten die lagen al een tijdje te sudderen in de pan, geloof ik, hè?
Ja, nee, het was wel duidelijk dat de ECB nog niet klaar was. En de discussie ging er lange tijd met je over of het nou 50 of nog een keer 75 basispunten zou worden. Dat hebben we de afgelopen twee vergaderingen van de ECB gehoord. Het is minder, maar tegelijkertijd is de boodschap zeer serieus van Lagarde. Dat ze absoluut nog niet klaar zijn. Je zag dat beleggers zich al een tijdje een beetje aan het voorbereiden zijn dat de ECB toch wel in de buurt van de piek aan het komen is. En dat probeert Lagarde eigenlijk kost wat kost te vermijden dat dat het geval is. En geeft dus duidelijk aan dat begin volgend jaar de rente nog steeds flink verhoogd zal worden.
Maar als je dit als Lagarde zo bekend maakt en je voegt er allerlei strenge bewoordingen aan toe, namelijk in je persconferentie, waarom verhoog je de rente dan niet met 75 basispunten?
Had ze ook kunnen doen.
Uiteindelijk, ik roep je niet tegen verantwoording, hoor, Bert.
Nee, kijk, uiteindelijk maakt het natuurlijk niet zo gek veel uit als je in zo'n korte termijn achter elkaar de rente aan het verhogen bent. Gaat het er vooral om wat uiteindelijk de totale rentesprong is die je doet. En of je dan nu nog een 0.25% extra doet of je doet dat in februari. Dat heeft niet zo heel veel verschil, maakt dat. Dus uiteindelijk gaat het er vooral om wanneer stopt de ECB. En daarvan probeert Lagarde eigenlijk in die hele persconferentie afgelopen donderdag om ervoor te zorgen dat mensen echt het gevoel hebben dat ze nog lang niet klaar zijn en dat de piek in de rente hoger ligt dan wat beleggers tot afgelopen donderdag nog dachten.
Is die boodschap aangekomen, Harold? En op zijn plek?
Nou, wat je inderdaad ziet is dat ook bijvoorbeeld de Fed, die doet het ook niet meer met 75 basispunten omhoog, maar 50 basispunten.
Maar die waren eerder begonnen.
Ja, die waren eerder begonnen, maar het is blijkbaar een soort trend even, hè, een nieuwe trend. Financiële markten waren natuurlijk negatief verrast door wat Bert al zei, van dat het perspectief van Lagarde, hè, dus we zijn er nog lang niet. De inflatie is nog duidelijk te hoog, dus dat is de boodschap die ze geven. Tegelijkertijd zie je ook dat nu in Zuid-Europa de weerstand aan het toenemen is. Hè. De Italiaanse minister van Defensie, ook uitgebreid gerapporteerd in de Financial Times afgelopen weekend, die zei dus ook namens Giorgia Meloni, de Italiaanse premier, dat wij zijn bezig om de begroting in orde te brengen. Wij zijn bezig ook om families met energiearmoede te compenseren. Maar wat wij proberen, dat geld bij elkaar te schrapen, dat wordt in één middag door één besluit van de ECB, wordt dat weer onderuit gehaald, omdat natuurlijk de rente die de Italianen moeten betalen over die gigantische staatsschuld enorm omhoog gaat. Macron heeft zich erover uitgelaten.
Maar het is toch een klassieke reflex, Harald, dat er in die zuidelijke lidstaten
zeker, maar dat wil niet
met minder gejuich wordt gekeken naar wat er in
het is een klassieke reflex, maar niet onbelangrijk, omdat het natuurlijk wel om een reëel economisch probleem gaat. Heel saillant vond ik dat het was dus niet alleen de Italianen en de Franse Macron, maar ook een Portugees, namelijk Vitor Constancio, oud vicepresident van de Europese Centrale Bank, die zich buitengewoon kritisch hierover heeft uitgelaten. Dus we zien dat langzaam maar zeker die spanning in zuidelijk Europa, Frankrijk en de rest van Zuid-Europa begint op te lopen. Dus dat kan nog wel wat vuurwerk worden in de governing council van de ECB.
Maar ook daar is de inflatie toch gewoon een probleem dat je aan moet pakken. En daar hoort toch ook een renteverhoging bij?
Jawel, maar het is natuurlijk wel op basis van, we weten allemaal in dit soort hele moeilijke tijden, met grote mate van onzekerheid, we zien dat ook in de voorspellingen van koopkracht, van het Centraal Planbureau of van de huizenprijzen. We zien dat die modellen elke drie maanden worden voorspellingen fundamenteel herzien. Eerst zei het CPB nog dat de koopkracht volgend jaar fors zou stijgen. Nu is die weer aan het dalen. Nou, misschien is het over drie maanden weer anders. Dus er is fundamentele onzekerheid in het geheel. Het is natuurlijk een balanceeract, want op het moment dat je de rente, stel dat je de rente nog fors blijft doorverhogen, ja, dan heb je dadelijk misschien een nieuwe crisis in het eurosysteem te pakken. En de vraag is of je dat wil, een vertrouwenscrisis in de staatsschuld van Zuid-Europese landen. En de vraag is of je dat als ECB, of je dat wil creëren.
Nee, dat is natuurlijk absoluut een van de risico's die speelt bij het steeds verder verhogen van de rente. En het interessante overigens ook, wat ook wel interessante observaties, hè, als je het hebt over de politiek en de ECB, die beginnen inderdaad steeds meer tegenover elkaar te staan, want de kritiek gaat ook de andere kant op. We hebben Lagarde donderdag namelijk meerdere keren horen aangeven dat overheden nou juist niet zoveel moeten steunen en niet zoveel moeten compenseren, omdat dat het inflatieprobleem alleen maar verlengt en verergert. Dat hebben ze zelfs in hun voorspellingen, hebben ze dat op een vrij, bijzondere manier verwerkt, waarin je ziet dat, ondanks dat zij dalende energieprijzen verwachten voor 2024, toch de energieinflatie weer verder op gaat lopen. Nou, daar hebben ze iets in gedaan om juist die maatregelen daarin te reflecteren. Dus de ECB zegt juist, hou dan in ieder geval ook op met het compenseren, want anders dan moeten wij die rente verder verhogen. En zo ja, zie je dat ja, die druk maar, begint groter te worden.
Zeker, maar eigenlijk is nog steeds het hele verhaal, de ECB kan minder doen dan in het verleden, hè, met al die opkoopprogramma's. Daar hebben we ook hier in het economenpanel vaak over gehad. Dus we moeten eigenlijk vanuit de monetaire pilaar moeten we de fiscale pilaar van de euro versterken. En dat betekent dus onder meer dat landen als Italië die staatsschuldquotas niet verder omhoog moeten. Die moeten eerst voor naar beneden. En wat wel heel interessant is van de afgelopen dagen, is natuurlijk het afgelopen weekend heeft het Europees Parlement met de Europese hoofdsteden een akkoord bereikt over een soort sociaal klimaatfonds. Dus CO2-heffing op energie, ook voor huishoudens en de transportsector. Maar dat er dan in de armere landen, bijvoorbeeld in Oost-Europa, dat er dan vanuit een Europees fonds van iets van 80 miljard... Dat daar dan compensatie gaat komen. Dat is echt heel belangrijk, hè, de solidariteitsfonds. En daarnaast hebben de Europese regeringsleiders afgelopen donderdag, waar ze in Brussel bijeen, hebben ze gesproken over dat industriebeleid, omdat Amerika dat grote fonds neerzet van 400 miljard... om de industrie te steunen, te promoten, om duurzame investeringen te doen, duurzame productieprocessen. En Europa wil dat niet achterblijven, want dadelijk hebben wij gewoon een ongelijke concurrentiepositie. Nou, er wordt dus aan de commissie, aan de Europese Commissie gevraagd door de regeringsleiders om met een plan te komen. En het zou kunnen zijn dat er dus een nieuw à la corona herstelfonds, een nieuw industriefonds komt.
Er gaat enorm veel geld in om. Dat ja, jakkert ja, dan toch ook die inflatie verder
wel, aan? Jawel, maar je moet natuurlijk, ja, het ligt eraan waar, dat is dus niet alleen energiecompensatie, dit is dus ook investeren. Maar het punt is, als wij gewoon hier achterblijven bij de Verenigde Staten, gaan heel veel Europese bedrijven zeggen van, we gaan niet meer in Europa investeren, maar in de Verenigde Staten. Dus het gaat om hele reële issues hier.
Dat is een heel belangrijk punt. En ik denk ook dat er dus een groot verschil is in de manier waarop overheden dan het nieuw gevonden geld aan het spenderen zijn. Heel belangrijk om richting investeringen te kijken, want de economie is structureel aan het veranderen en dat moet met investeringen komen. Als dat niet gebeurt, dan heb je een veel langer groeiprobleem, waarbij de VS inderdaad een voorsprong kan nemen, helemaal mee eens.
Nog één ander punt. De opkoopprogramma's zijn inderdaad vaker besproken in het economenpanel. Lagarde heeft ook iets gezegd over het opschonen, verkleinen van de balans. Wat precies, Bert?
Ja, de ECB gaat beginnen met QT, quantitative tightening. We hebben het altijd over QE gehad, verruiming. Nou, nu betekent
ik moet even wennen hoor, inderdaad.
Ja, precies. Nee, dat kennen we helemaal niet van de ECB. Maar wat er nu eindelijk gaat gebeuren is dat ze de grote berg aan obligaties die ze opgekocht hebben, dat ze daar een klein beetje van gaan verkleinen. Elke maand 15 miljard eraf tot en met midden volgend jaar. En dan kijken ze of daar aan het sneller kan. Ja, ik denk dat wel, als je een moment hebt waarop je dit moet doen, dan lijkt me dit het.
Maar je zegt wel eindelijk. Wat jou betreft had het ook wat eerder gemogen.
Nou ja, goed, het is natuurlijk heel lang zo geweest dat we allemaal alleen maar opkopen gezien hebben. En dat de vraag heel erg was van, ja, ga je ooit hier wat van af kunnen bouwen? Nou, die schuldenberg is gigantisch die ze in bezit hebben. En er gaat een heel klein beetje van af, hoor. Dus het is een heel voorzichtig begin. Maar volgens mij is dat de tactiek ook om voorzichtig te beginnen en dan groter te eindigen. En ja, als we kijken naar de omgeving. Je bent heel erg de rente aan het verhogen, dan is het ook wel mooi als je daarbij dat af kan bouwen. Nou, heb je Zuid-Europa als onzekerheid erbij. Maar we zien juist eigenlijk de afgelopen tijd dat de rentes in Zuid-Europa ook wat naar beneden gekomen zijn. Dus mooi moment om zoiets te doen, lijkt me.
Werd het tijd?
Ja, maar wel heel voorzichtig natuurlijk. Waar, hè? En ik denk wat we ook nu, we hebben die discussie over monetair beleid en inflatie en koopkracht. Maar ik denk wat heel belangrijk wordt voor 2023. Dat klinkt soms, klinkt misschien een beetje naïef, maar we moeten alles op alles zetten om die oorlog te stoppen. Die oorlog,
dat punt heb je eerder gemaakt.
Nee, maar dat blijf ik, omdat ik dat vaak heel mij merk dat het niet in de discussie meegenomen wordt. Natuurlijk vanwege de grote verlies aan mensenlevens, wat gewoon doorgaat. Hè. De grote economische destructie. Daar zal op een bepaald moment, net zoals bij elke oorlog, een deal gesloten moeten worden op een of andere manier. Maar we moeten daar wel ons van bewust zijn. Want als die oorlog zou stoppen, zou dat zoveel meer rust en stabiliteit en voorspelbaarheid op de financiële markten geven. Dat dat bijvoorbeeld ook energieprijzen naar beneden kan brengen, waardoor die inflatie naar beneden kan. Dus dat zijn ook grote, los van de menselijke, zijn er grote economische belangen bij dit beëindigen van deze oorlog.
We gaan naar deel 2 van dit panel.
BNR Nieuwsradio. Zaken doen. Thomas van Zijl.
De gast is het economenpanel en daarin zitten Bert Colijn en Harold Benink. AWVN, MKB Nederland en VNO-NCW stellen dat bedrijven terughoudend moeten zijn met loonsverhogingen bij de komende cao-onderhandelingen om de inflatie niet nog verder op te laten lopen. Bert, waarschijnlijk lang over nagedacht, economisch hartstikke verantwoord, of toch vooral de boodschap van een lobbyclub?
Nou, kijk, het is natuurlijk wel de loonprijsspiraal waar je je zorgen om maakt. Het risico, dat is er natuurlijk op het moment dat inflatie zo hoog is als dat die nu is. Dus wat dat betreft zit er natuurlijk wel iets in om daar een beetje in terughoudend in te zijn. Dat begrijp ik op zich wel. De vraag is natuurlijk wel hoe terughoudend. Want je moet daarnaast natuurlijk ook wel meenemen dat de arbeidsmarkt is natuurlijk ontzettend krap op het moment. Dat is natuurlijk ook wel, je hebt te maken met een gigantische krimp in reële lonen. Koopkracht gaat achteruit. Dus het is het vinden van een balans die belangrijk is. Ik denk dat op zich is de boodschap is dus vrij fair. De vraag is in welke mate. En ja, daar zullen werkgevers natuurlijk altijd wat terughoudender in zijn dan werknemers.
Olaf Slijpen is vandaag veel in het nieuws, directeur bij DNB, omdat DNB het nodig heeft gezegd over wat er daar wordt verwacht van de komende jaren in economisch opzicht. Over de loonontwikkeling, de loongroei, zegt hij, dat dat verantwoord zou zijn om die lonen nog wat verder te laten oplopen. Sterker nog, als je kijkt naar de arbeidsinkomensquote, het deel van het nationaal inkomen dat naar de factor arbeid gaat, dan zijn er zeker sectoren waarin ruimte is voor meer. Dus wij zijn het niet helemaal eens met de AWVN. Harold, is die arbeidsinkomensquote toch niet echt het enige waar je objectief naar kunt kijken? Namelijk, er wordt heel veel verdiend, er gaat relatief minder, blijkt ook uit eerdere berekeningen van het planbureau, naar de factor arbeid. Kortom, ruimte voor loongroei.
Zeker, maar waar Olaf Slijpen ook in het citaat wat je net gaf op wijst, is natuurlijk gewoon differentiatie. Kijk, er zijn heel veel bedrijven, hè, in het midden- en kleinbedrijf, in het MKB, die met hoge coronaschulden zitten, die met hoge energieprijzen zitten, die ze niet helemaal gecompenseerd krijgen, en dan ook nog een loongolf eroverheen. Je ziet het aantal faillissementen, juist van de kleinere bedrijven, toenemen.
Ja, maar mag het na een paar jaar? Klinkt natuurlijk als een botte eikel, maar we hebben ook heel lang gezegd dat die faillissementen helemaal nergens meer bekennen waren.
Zeker, dat mag zeker, maar het is geen doel op zich. Maar je kan je voorstellen dat grote olie- en energiebedrijven die heel veel winst maken, of de voedingsbedrijven, of de energiebedrijven, dat daar een ander speelveld is dan misschien de slager om de hoek. Dus ik denk dat het heel erg, en hè, dus die werkgeversorganisaties, je hebt natuurlijk VNO, NCW, meer van de grote bedrijven, MKB Nederland, van de kleine bedrijven. Ik denk dat je heel erg moet kijken naar differentiatie van waar de ruimte zit.
Ja, dat zal denk ik de meerderheid van de luisteraars ook met je eens zijn. Maar we sluiten hier toch cao's af en die gelden dan voor een hele sector.
Sector, maar we hebben nog niet de situatie zoals in België, waar we automatische prijscompensatie hebben voor iedereen in het land. Wat Nederland vroeger ook had, maar dat hebben we ook bewust afgeschaft om toch een zekere differentiatie per sector te kunnen genereren.
Er zijn mensen die er wel over fantaseren of we België toch niet weer achterna moeten. Antwoord daarop is dus ja, nee.
Nee, want dan krijg je ook nog dat verhaal wat Bert op doelt, is natuurlijk die loonprijsspiraal. En dat moeten we ook toch een zekere mate voorkomen, want we hebben in de jaren 70 gezien, met de oliecrisis in 73, 79, het haasje over de loon prijsspiraal, uiteindelijk krijg je gewoon gierend hoge inflatie. En dat is toen alleen maar op langere termijn. En dat is alleen maar gekeerd door zeer restrictief monetair beleid. Vanaf oktober 1979, toen Paul Volcker, de beroemde voorzitter van de Amerikaanse Fed, die heeft toen echt die monetaire kraan heel dicht gedraaid. En dat is ook gevolgd in Europa. En dat heeft toen een enorme crisis gegeven. Dus dat lijkt leuk, maar of interessant, maar dat kan ook hele grote consequenties
hebben. Ik snap de angst voor een loonprijsspiraal. Ook dat is wel meerdere keren aan de orde gekomen in het economenpanel. Maar als je kijkt naar de cao's die nu worden afgesloten, dan zie je dat het volgens mij voor de laatste maand uitkomt op iets meer dan 7%. Daarvoor was het 6, 5, 4%. Daarmee lever je dus in ten opzichte van op dit moment die hoge inflatie. Ik snap wel dat als je toch spreekt over een krappe arbeidsmarkt, dat vakbonden, en niet alleen de vakbonden, de messen slijpen.
Nee, dat begrijp ik ook heel goed. Maar kijk, volgens mij is het zo dat terughoudendheid is een vrij vaag begrip natuurlijk. Ik denk dat economen het er absoluut over eens zijn dat er verder ruimte is om lonen te verhogen. Maar de voorzichtigheid zit hem erin dat ja, als je te dicht bij de inflatie gaat zitten die onder 10% is, ja, dan kan je jaren 70-achtige problemen krijgen. Daar zijn we nu lang niet. Volgens mij is de cao-loongroei was in november volgens mij 3,3%. Nou, dat is natuurlijk gewoon ten opzichte van de hoge inflatie is dat, en gegeven de krappe arbeidsmarkt is dat heel laag.
De koopkracht wordt natuurlijk voor een belangrijk deel ook bepaald op dit moment door het energieplafond. De Nederlandse Bank heeft daarover gezegd vandaag, daar moet toch een keer een einde aan komen, maximaal een jaar. Is het goed om daar termijnen aan te stellen?
Het is ook duur.
Het is ook duur.
En het is de DNB is natuurlijk zeker een van de centrale banken die er ook op gewezen heeft dat het een risico is binnen de ECB. Dus wat dat betreft ja, hoor je natuurlijk dat daar vrij ambivalent op gereageerd wordt. Dus wat dat betreft lijkt het me inderdaad verstandig om dat niet al te lang daarmee door te gaan. De Fransen zijn natuurlijk al een hele tijd mee bezig. Daar hoor je ook steeds meer gemoor over wat voor een impact dit op de staatskas heeft. Ja, het is lastig op welk moment je dat weg moet halen. Zeker als we nu naar volgend jaar kijken, nou, voorspellingen is natuurlijk heel moeilijk, maar we zien natuurlijk wel dat we straks weer een flinke hoeveelheid gasvoorraad moeten gaan vullen. Dat moeten we met minder Rusland doen dan vorig jaar. Dus dat die energieprijzen weer hoog zullen blijven in de loop van het jaar is nu de verwachting. Dat betekent dat het je ergens een moeilijke beslissing moet gaan maken wanneer je dat
de
dan
exit.
Stoppen. Ja, de ja. exit.
Een jaar?
Nou, wat mij opvalt, Thomas, in dit debat is zeg maar dat we steeds van 0 naar 1 gaan. He, dus in de zomer was het zo dat het kabinet zei, we kunnen niks doen. Toen ook hier bij jou, hier bij het economenpanel, heb ik mij toen in die discussie gemengd dat je zegt van, nou, het plan van Eneco, alleen mensen tot 43.000 euro, met een soort digitaal portaal, kun je toetsen bij de Belastingdienst of iemand meer of minder dan...
Net als woningcorporaties.
Ja, bij de woningbouwcorporaties. Nou, dat verhaal is toen niet uitgevoerd. Heeft een heel generiek plafond gedaan, voor iedereen. En nu lijkt het erop, ja, omdat het zoveel geld kost, dat we zeggen, ja, maar vanaf na 2023, dan kunnen we helemaal niks meer doen. Maar dat vind ik dus, we zitten constant te laveren tussen 0 en 1. Terwijl ik mij heel goed kan voorstellen van gezinnen met twee kinderen met lage inkomens. En dan te zeggen, ja, gaat u maar, stel dat die prijzen, zoals Bert ook zegt, weer omhoog gaan, omdat we gasvoorraden gaan aanvullen. En die mensen moeten 500 euro per maand extra betalen met twee kinderen. Dat gaat hem dus niet worden. Dan ga je weer misschien tot op 1 miljoen gezinnen met lagere inkomens in financiële problemen storten.
Je hebt nu een jaar storten. Tijd om iets te
verzinnen
voor die
groep. Je moet erover nadenken, dus ik denk dat je uiteindelijk waar je wil uitkomen een veel minder genereuze regeling. Maar ik denk dat je dus niet kan zeggen dat je het allemaal maar vanaf 2024 helemaal gaat afschaffen.
We gaan naar het Verenigd Koninkrijk dat geteisterd wordt door stakingen. Een belangrijk deel van de publieke diensten, waaronder de verpleging, legt de werkzaamheden neer. Bert, er zijn mensen die het over Nederland zeggen. Hè? In wat voor land leven we? Maar dat kun je in het Verenigd Koninkrijk ook wel zeggen, denk ik.
Het is er roerig geweest hè, dit jaar. En dan nu inderdaad net nieuwe premier Sunak. En die krijgt dit op zijn bordje. Het is natuurlijk heel groot. De omvangrijkheid van deze staking is gigantisch. Je ziet de druk op hem toenemen om wat toe te geven. Nou, het is natuurlijk heel erg gerelateerd aan het vorige onderwerp. Hoeveel loonruimte is er? Nou, in het VK zegt de overheid dat eigenlijk erg tegenvalt. En dat is natuurlijk niet ongerelateerd aan wat we net met de vorige regering gezien hebben, Liz Truss. Het is nog heel vers in het geheugen. Sunak wil niet te veel toegeven, want het is natuurlijk heel kostbaar om grote groepen, overheid, semi-overheid, grote loonsverhogingen te geven. Terwijl ze juist op zoek zijn naar bezuinigingen.
Ja, maar er zijn er daar gewoon te weinig mensen. En dan kom je toch ook weer terug bij de Brexit. Een van de grotere drijfveren achter de Brexit was arbeidsmigratie. Het feit dat daar veel mensen kwamen uit landen die in ieder geval daar werk verrichten. De lonen drukte. En nu zie je al dat een werkgeverslobby op gang gekomen is om ervoor te zorgen dat de arbeidsmigratie toch weer op gang komt, omdat het met alleen de Britten blijkbaar ook niet lukt.
Nee, dat is zo. Dat zag je natuurlijk meteen dat het geval was. En dat was ook al van tevoren was dat wel de verwachting dat inderdaad migratie hier erg door beperkt zou worden. Natuurlijk ook een van de bedoelingen eigenlijk. Nou, is daar de wrange nasmaak die het VK daarvan heeft. En je moet het ook aan de hele COVID-crisis relateren. Daar heeft de Britse zorg heeft daar onder enorme werkdruk gestaan. Hier ook, maar daar is dat ook zeker het geval. Dus dat die om meer loon vragen, ja, dat is natuurlijk logisch in deze situatie.
Ja, en we moeten ook goed in de gaten blijven houden dat het niveau van wat die mensen verdienen, hè, in die National Health Service in Engeland, en het niveau wat ze hebben en van voorzieningen, dat dat toch een stuk lager is dan in Nederland. Ik volg altijd een bekende journalist, Simon Cooper van de Financial Times, opgegroeid in Nederland, in de buurt van Leiden. En toen een paar jaar geleden verkiezingen waren in Nederland, toen had de Volkskrant een artikel van de armste gemeente van Nederland en in Noordoost-Groningen. De Simon Cooper voor de Financial Times daar naartoe heeft er de grote 3 pagina's over geschreven. Hij zegt, daar zie ik keurig geverfde huizen, aangeharkte tuintjes. Hij zegt, als je dit dan het laagste niveau noemt van Nederland, nou, dat is bij ons in de achterbuurten in het Verenigd Koninkrijk, is dat nog ultra-luxe. Dus de onverlet laten dat in die sociale wijken in Nederland duidelijk ook problemen zijn, maar het niveau in die achterstandswijken in Engeland is vele malen lager. Dus het land is veel armer. De sociale onderklasse is daar veel dramatischer dan een land als Nederland. Dus ik denk dat zie je nu ook in deze nieuwe winter of discontent, hè, met al die stakingen die eraan komen. Ja, wellicht kunnen ze wat meer belastingen verhogen, dan vooral misschien ook de vermogensbelasting.
Dat is toch wat goed aankomt, dat als je kijkt naar de grote verschillen tussen Truss en Sunak, was dat onder andere, ik ga toch een ander begrotingsbeleid voeren.
Zeker, ja.
Maar tegelijkertijd wil die hier dus niet al te genereus zijn.
Nee, maar het ligt wel daar in het Verenigd Koninkrijk echt een probleem met sociale armoede. En dat is denk ik niet in het belang van het land zelf.
Hoe gaat deze winter er in het Verenigd Koninkrijk dan verder uitzien? Want het is ook in niemands belang om deze stakingsgolf
aan te laten gaan. Nee, zeker. Dat is absoluut zo. En de kans is dus heel groot dat er uiteindelijk toch water bij de wijn gedaan gaat worden. Want het is ook politiek heel gevoelig. Er zit heel veel steun, zeker voor de zorg. Dus de kans is groot dat er uiteindelijk toch wat gedaan zal
moeten. En anders wint notabene Labour de volgende verkiezingen. Dat kan Sunak toch ook niet willen.
Dat lijkt me niet inderdaad dat hij dat wil. Nee, dat lijkt me een open deur.
Nee, maar ik geloof dat Labour voor het eerst in tijden ook weer populair is in de polls. Natuurlijk jarenlang afgeschreven. En nu zijn ze er weer. Wind in de zeilen. Harold Benink, hoogleraar bankwezen en financiering aan de Tilburg University, was hier, net als Bert Colijn, senior-econoom bij ING. Dank voor jullie komst. Zometeen de Oekraïne-update met Bernard Hammelburg.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.